In deze podcast van het onderzoekscentrum Onderneming en Recht spreken wij met promovenda Sophie Moulijansen, rechter in opleiding, over haar recent verschenen proefschrift. Mijn naam is Koen van Vught, onlangs gepromoveerd in Nijmegen en tegenwoordig universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Sophie, jouw proefschrift is onlangs verschenen. Vanwege de coronamaatregelen zal je het in september pas verdedigen, maar het is nu al uitgekomen. De titel ervan luidt: De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen, in het bijzonder onder de wet homologatie onderhands akkoord. Een hele mond vol. Sophie, ik ga je er wat vragen over stellen. Laten we beginnen met: wat houdt een preventieve herstructurering eigenlijk in?
Nou, onder een preventieve herstructurering versta ik kort gezegd het vroegtijdig herstructureren van schulden van een vennootschap die in financiële nood verkeert. En een succesvolle preventieve herstructurering voorkomt het faillissement van die vennootschap. Mijn onderzoek brengt het spanningsveld tussen het vennootschapsrecht en het herstructureringsrecht in kaart. Nederland zal met de wet homologatie onderhands akkoord, de WOA, die nu bij de Tweede Kamer ligt, voor het eerst een preventieve herstructureringsprocedure kennen, waarbij zowel aandeelhouders als schuldeisers kunnen worden gebonden aan een dwangakkoord.
En wat houdt zo'n dwangakkoord dan precies in?
Nou, een akkoord ziet, zoals ik net zei, op het herstructureren van de schulden van een vennootschap. Dit kan veel omvatten. Het idee is dat het bestuur van de vennootschap, en onder omstandigheden ook een zogenoemde herstructureringsdeskundige, een akkoord kan aanbieden aan haar schuldeisers en aandeelhouders, waarbij in beginsel iedereen water bij de wijn moet doen. Het faillissement van een vennootschap dreigt immers.
En wat staat er dan in zo'n akkoord?
Nou, dat verschilt. Zo kan een akkoord de gedeeltelijke kwijtschelding van vorderingen van schuldeisers inhouden. Maar het kan ook gaan om uitstel van betalingsverplichtingen of de omzetting van schulden in aandelen, een debt for equity swap. Nou, verder kunnen ook aandeelhoudersrechten worden gewijzigd. Zo kan bijvoorbeeld het dividendrecht worden gewijzigd. Bijvoorbeeld dat een aandeelhouder een aantal jaar geen dividend krijgt uitgekeerd of dat hier verdere voorwaarden aan worden gesteld. Maar ook kan een zittende aandeelhouder zijn gehele aandelenbelang verliezen door een akkoord. En dit laatste gaat dus ver.
Ja, dus eigenlijk wordt het vennootschapsrecht buitenspel gezet door het insolventierecht hier.
Ja, grosso modo wel. Wel mogen de aandeelhouders die betrokken zijn bij het akkoord daarover stemmen, net als de schuldeisers. Dat stemmen gebeurt in verschillende klassen, ingedeeld op basis van hun vergelijkbare juridische positie. Vervolgens moet de rechtbank het akkoord goedkeuren, homologeren heet dat, waardoor het bindend wordt voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders, ook die tegen hebben gestemd of niet hebben gestemd, vandaar de term dwangakkoord.
Nou ja, goed. Ja, je had het net over de BOA en dat het nog geen wet is.
Ja, dat klopt. Door de coronacrisis was de behandeling in de Tweede Kamer enigszins uitgesteld, maar de planning is dat de WOA voor de zomer nog in werking kan treden. De WOA is vanwege de coronacrisis helaas actueler dan ooit, nu de reële vrees is dat een golf van faillissementen gaat komen de komende tijd. Misschien nog even goed om te zeggen dat alleen vennootschappen met een zogenaamde levensvatbare onderneming een akkoord onder de WOA kunnen gebruiken om het faillissement van die vennootschap te voorkomen. Vennootschappen die geen levensvatbare activiteiten meer uitvoeren, kunnen niet de WOA gebruiken om het faillissement te voorkomen. Dat zou alleen maar uitstel van executie zijn. Deze vennootschappen kunnen de WOA wel gebruiken om het vermogen van de vennootschap te vereffenen, indien dit een beter resultaat oplevert dan bij een vereffening in faillissement. De wetgever is al een tijdje bezig met de WOA. De minister kondigde in 2012 al aan het reorganiserend vermogen van ondernemingen te willen verbeteren. De economische crisis uit 2008 en daarmee gepaardgaande het historisch hoog aantal faillissementen vormden de directe aanleiding.
Dat is inmiddels al wel een paar jaar geleden.
Klopt, maar het heeft met name even geduurd omdat ook op Europees niveau de lidstaten bezig waren met het maken van regelgeving hierover en dit ook een aantal jaar duurde. In augustus vorig jaar is de richtlijn betreffende herstructurering en insolventie in werking getreden. En de WOA sluit grotendeels aan bij deze richtlijn.
Oké, en jouw proefschrift ziet specifiek op de positie van aandeelhouders onder de WOA. Waarom is dat?
Nou, voor aandeelhouders bestaat weinig aandacht, zowel in de literatuur als in het Nederlandse en Europese wetgevingsproces. Een verklaring is dat vooral vanuit een insolventierechtelijk perspectief naar de positie van aandeelhouders wordt gekeken. De gedachte is dat out-of-the-money aandeelhouders, en dat zijn aandeelhouders die in het faillissement van de vennootschap niet zouden krijgen bij de vereffening van het vermogen van de vennootschap, dat die out-of-the-money aandeelhouders een herstructurering niet mogen tegenhouden die er juist voor zorgt dat het faillissement wordt voorkomen. Nou, nu zal het vaak zo zijn dat aandeelhouders in het faillissement van een vennootschap niet krijgen in de hoedanigheid van aandeelhouder.
Oké, dus even simpel gezegd, zonder een akkoord zou de vennootschap failliet gaan. En omdat je als aandeelhouder in faillissement toch niks zou krijgen, moet je een akkoord ook niet kunnen blokkeren. Nou, dat klinkt wel logisch.
Ja, op zich is dat ook logisch. Maar deze insolventierechtelijke kijk op de positie van aandeelhouders volstaat toch niet helemaal. De vennootschap wordt immers bij een preventieve herstructurering niet ontbonden. De algemene vergadering en de aandeelhouders behouden hun bevoegdheden en rechten. En in mijn proefschrift analyseer ik de positie van aandeelhouders onder de WOA en onderzoek ik verder in hoeverre aandeelhouders op basis van het vennootschapsrecht hun aandeelhoudersrechten mogen blijven uitoefenen.
En wat is de uitkomst? Hoe zit het met aandeelhouders onder de WOA?
Nou, ik denk dat het voor deze podcast interessant is twee dingen uit te lichten. Te beginnen met de Absolute Priority Rule, de APR. Het staat de aanbieder van een akkoord vrij de waarde die wordt gerealiseerd door het akkoord, de zogenaamde reorganisatiewaarde, volgens zelfbepaalde regels onder de bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders te verdelen. Zolang alle stemklassen maar instemmen met de voorgestelde verdeling. Wanneer echter één of meer klassen niet instemmen met het akkoord, geldt dat in beginsel de reorganisatiewaarde verdeeld moet zijn overeenkomstig de rangorde bij verhaal op het vermogen. Dit heet de Absolute Priority Rule. Dit betekent dat de vorderingen van de hoger gerangschikte schuldeisersklassen eerst voldaan moeten worden voordat aandeelhouders iets ontvangen. Nou, het is doorgaans een illusie dat alle schuldeisers worden voldaan wanneer de vennootschap dreigt failliet te gaan. Aandeelhouders verliezen dan hun aandelenbelang in de vennootschap.
Enfin, dus tenzij iedereen, elke klasse met het akkoord instemt, moet worden aangesloten bij de verdeling die er in een faillissement zou zijn.
Klopt, maar de WOA staat afwijking van de rangorde bij verhaal op het vermogen van een vennootschap toe. En dat is wanneer er voldaan is aan twee voorwaarden. 1, dat hiervoor een redelijke grond aanwezig is. En 2, dat de schuldeisers of aandeelhouders uit de niet instemmende klasse niet in hun belangen worden geschaad. Dat afwijking van de Absolute Priority Rule is toegestaan is van groot belang, omdat met name in de Verenigde Staten, waar de regel het langst bestaat, ingewikkelde constructies worden opgetuigd om te kunnen afwijken van de rangorde. Nou, in feite komt het naar mijn mening erop, de afwijkingsmogelijkheid uit de WOA erop neer, dat afwijking van de rangorde mag indien het nodig is om de reorganisatiewaarde te realiseren. Dat vormt mijns inziens een redelijke grond. En bovendien worden de belangen van de leden van een niet instemmende klas niet geschaad wanneer zij niet minder ontvangen dan waar zij recht op zouden hebben als niet zou zijn afgeweken van die rangorde.
Je mag afwijken van de rangorde dus kort gezegd, als je kan aantonen dat daardoor de onderneming meer waard is en dat degenen die tegen het akkoord stemmen niet slechter af zijn. Vat ik het zo een beetje samen?
Ja, daar komt het bottom line op neer.
En als je dit nou op aandeelhouders betrekt, wanneer mogen zij dus toch hun belang houden?
Nou, in mijn proefschrift beschrijf ik of analyseer ik 3 gevallen. Ik noem ze hier kort. De eerste afwijking. Zogenoemde cruciale aandeelhouders mogen een deel van hun aandelenbelang behouden. Cruciale aandeelhouders dragen namelijk op een andere manier dan alleen financiële inbreng bij aan de vennootschap. Denk bijvoorbeeld aan de directeur groot aandeelhouder. De ervaring, reputatie of zakelijke contacten van de cruciale aandeelhouder is bijvoorbeeld nodig voor de herstructurering. Verwachten cruciale aandeelhouders dat de klasse gaat tegenstemmen, dan zullen zij wellicht geen prikkel hebben om mee te werken aan het akkoord. Zij verliezen namelijk hun aandelenbelang bij toepassing van de strikte Absolute Priority Rule. Ook een sterke verwatering van hun aandelenbelang zullen zij niet dulden. Het is dus van belang dat kan worden afgeweken van de Absolute Priority Rule bij cruciale aandeelhouders. Nou, dan de tweede afwijking die ik zie. Aandeelhouders die extra financiering inbrengen, mogen hun aandelenbelang behouden. In feite koopt die aandeelhouder opnieuw zijn aandelenbelang door nieuwe financiering in te brengen en behoudt hij op die manier een deel van zijn aandelenbelang. Ten slotte de laatste mogelijke afwijking van de Absolute Priority Rule. Aandeelhouders die waarde ontvangen van een hoger gerangschikte klasse, bijvoorbeeld een klasse van gesecureerde schuldeisers, mogen een deel van hun aandelenbelang behouden. Het idee is dat wanneer een klasse vrijwillig waarde afstaat aan de klasse van aandeelhouders, dit andere klasse ook niet schaadt in hun belangen.
Duidelijk, Sophie. Je kondigde ook nog een tweede aspect aan van de WOA in relatie tot aandeelhouders.
Ja, dat klopt. Het tweede punt zit meer op het echte vennootschapsrecht. En dat is zo dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering die nodig zijn voor de aanbieding en de uitvoering van een akkoord niet vereist zijn. De bedoeling is dat aandeelhouders niet kunnen verhinderen dat het bestuur geen akkoord aanbiedt. Bijvoorbeeld door in de statuten op te nemen dat het bestuur daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering nodig heeft. Maar ook mogen aandeelhouders de uitvoering van een akkoord niet tegenhouden. Bijvoorbeeld doordat de algemene vergadering tegen de uitgifte van aandelen besluit, terwijl die uitgifte juist nodig is voor de herstructurering.
Ah ja, aandeelhouders kunnen dus een herstructurering onder de WOA niet blokkeren. Maar we kennen dat toch eigenlijk al, dat aandeelhouders buitenspel worden gezet?
Dat voorbijgegaan mag worden aan de stem van aandeelhouders komt inderdaad enigszins overeen met de praktijk die we kennen onder de noemer noodzakfinanciering. De rechter mag nu als voorlopige voorziening onder omstandigheden bepalen dat aan de tegenstem van aandeelhouders voorbijgegaan kan worden. De gedachte van noodzakfinanciering is dezelfde als van de WOA, namelijk aandeelhouders mogen niet op onredelijke grond een preventieve herstructurering tegenhouden. Onder de WOA is echter meer mogelijk. Zo is mogelijk ook andere aandeelhoudersrechten dan bij noodzakfinanciering te wijzigen en kunnen aandeelhouders zelfs hun gehele aandelenbelang verliezen. In mijn proefschrift ga ik daar uitgebreid op in, ook op de vraag welke rechten aandeelhouders nog wel kunnen uitoefenen.
Ja, erg interessant, Sophie, maar we moeten een beetje afronden. Ik vroeg me af, hoe gaat het nu verder? Wat zijn eigenlijk de knelpunten vanuit de Tweede Kamer?
Op 19 mei heeft de Tweede Kamer gestemd over een aantal amendementen en moties. En er waren met name vragen vanuit de Kamer over aandeelhouders die leningen verstrekken aan het vennootschap en door middel van hun gesecureerde positie profiteren van de revalisatiewaarde boven de normale concurrente schuldeisers. Ook is er kritiek op de positie van banken, hè, dat zij als gesecureerde schuldeiser onder de WOA vrijwel de gehele revalisatiewaarde naar zich toe kunnen trekken, terwijl concurrenten schuldeisers weinig of niets ontvangen. Nou, dit zijn discussies die eigenlijk gaan over het faillissementsrecht in brede zin. Het is de vraag of die in het kader van de WOA moeten worden gevoerd. De minister heeft ook aangegeven dat als je dit soort zaken wil aanpassen in de WOA, een faillissement uiteindelijk aantrekkelijker wordt voor die gesecureerde schuldeisers. Terwijl de WOA juist het faillissement, in ieder geval het onnodige faillissement, wil voorkomen van die vennootschap. Nou, ik deel die mening ook. En de minister heeft aangekondigd naar die bredere discussie te gaan kijken en daar met een apart wetsvoorstel voor te komen. Maar de WOA treedt hopelijk dus voor de zomer al in werking.
Ja, laten we het hopen voor de zomer. Gelukkig ligt er al wel een mooi proefschrift over de WOA in de winkel. Dankjewel Sophie voor deze podcast en alvast heel veel succes met je verdediging in september.
Dankjewel.